Goedemorgen, gemeente van de Heer Jezus. Welkom in deze dienst. Voor iedereen natuurlijk die meeluistert, of later via een opname. En als er gasten zijn, ook van harte welkom in deze dienst. Ik heb voor u een aantal mededelingen vanuit de kerkenraad. De collecte vandaag is bestemd voor de predikantenopleiding. De bloemengoed gaat naar de familie Erkens. Er zijn vandaag weer parallele bijbelklassen, wel voor de groepen 1 en 2 en 5 en 6. Voor de groepen 3 en 4 is er een gewone bijbelklas. Zij kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het lied uit bundel 247. De Heere zegent jou. Afgelopen dinsdag 22 april verblijden de Heer broeder en zuster Mark en Jolanda Donselaar met de geboorte van de zoon. En Lisanne met een broertje. En zijn naam is Cas Tiemen. Mark is vanochtend ook bij ons. Van harte gefeliciteerd. Er is vanavond een jeugddienst onder leiding van dominee Van der Velde. U bent daar bij van harte uitgenodigd. En in deze dienst zal dominee Dijksterhuis ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied. Opwekking 575. Jezus alleen, ik bouw op hem. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Zometeen, goedemorgen. Zometeen zingen we, omdat het ook over de Sabbat gaat vanmorgen, een deel van een lied voor de Sabbat. En dat is Psalm 92, versen 1 en 2. Maar zullen wij ons eerst in een persoonlijk gebed aan onze Heere toewijden? We beleiden onze afhankelijkheid. We verwachten onze hulp van de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Zijn trouw duurt eeuwig en hij laat het werk van zijn handen nooit meer los. Ik mag u, ik mag jullie groeten. Er is genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere, voor u, voor jullie allemaal. Amen. Even voor jullie, wij gaan het zo meteen over. Ja, eerst dit maar even. Wat heb ik hier eigenlijk? Wat denken jullie? Wat zijn dit? Uien. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat denkt. Het is een soort ui. Wat heb je nog meer wat hierop lijkt? Het lijkt op ui. Idee? Ja. Ik kan je niet helemaal goed verstaan. Nog eens een keer. Daar krijg je tranen van. Ja, van een ui absoluut. Dat weet ik. Daar heb je helemaal gelijk aan. Hé, hey, heb je wel eens van een bloembol gehoord? Oh, wacht eens. Ik heb het al gezegd. Wou je dat zeggen? Knoflook. Oeh jongens, jullie zijn creatief vanmorgen. Ja, het ziet er ook zo uit. Ben ik helemaal met je eens. Dus dat zou heel goed kunnen. Maar het is geen knoflook. Dit is een, ik had het al gezegd, een bloembol. Hey, heb je wel eens Wie heeft er hier wel eens van een bloembol gehoord? Oh, dat valt me nog tegen. Hey, wat gebeurt er als je die in de grond stopt? Ja? Ik zag jouw vinger, maar je gaat het toch niet zeggen? Oké, nee, goed. Dan komt er een bloem uit, hè? En dit zijn gladiolenbollen. Heb ik me laten vertellen, zie ik ook niet zo hoor, stond eronder. Maar daar komen zulke bloemen uit. Dat snap je niet, hè? Geweldig mooi is dat dan. En het komt er allemaal uit. Hé, wat is die bol dan? Weg, zeg jij. Ja, maar je hebt groot gelijk. Die bol, die is eerst zo bol en groot en die verdwijnt. En dan komt er een mooie bloem uit. Dus die verandert eigenlijk. Nou ja, ik heb heel lang naar zo'n bolletje gezocht. En we hebben ook een paar in de tuin. Maar als ik die eruit trek, dan doe ik het ook weer niet goed. Dan kan ik jullie wel weer laten zien. Maar het is ook weer niet de bedoeling. Dus vandaar, maar kijk, eigenlijk verdwijnt hij. Hij is eerst zo dik en groot. Dat is daar helemaal bovenaan. En daarna komt er een bloem uit. Dan wordt hij al kleiner. En op de duur zie je niks meer. Dan stop ik even. Die bol verdwijnt, er komt een bloem uit. Het gaat over... Een bol moet een bloem willen worden. En het is eigenlijk wel heel mooi dat al die bollen met... Nou, ver voor Pasen dit jaar allemaal aan het groeien waren. Want het is eigenlijk hetzelfde wat er met Pasen gebeurt. Het oude, die bol verdwijnt en er komt iets nieuws voor in de plaats. Een bloem. Maar dan moet die bol, zo is het met ons, hè, als wij dan een beetje lijken op die bol... Die moet wel willen veranderen in de bloem. Wij gaan het daarover hebben dat de Heer Jezus heel vaak... Zomaar voorbij komt wandelen en zegt, nou, ga je met mij mee. Maar, dan worden de dingen wel anders als je met mij meegaat. Daarover gaan wij het hebben. Moet je thuis nog maar eens vragen. En jullie gaan straks naar de Bijbelklas. En je hoeft het niet alleen te doen. Want de Heer die wil je alles geven om te veranderen in de mens zoals hij die graag wil. Daarover gaan we ook zingen. Dat is het volgende lied. En het is een lied over... De vrede die de Heere geeft, daar hebben we al eerder een lied over gezongen, maar nu, de Heere zegent jou. Als aan de Heer gevraagd wordt, wat is nou het belangrijkste in de wet? Dan zegt hij, heb de Heer je God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En alle kracht die in je is. En dan geeft er een tweede bij. Hij zegt, heb je naaste lief als jezelf. En hij zegt, die twee geboden, daarop steunt alles wat er in de wet, de Bijbel en de profeten staat. En dat betekent heel wat. God lief hebben met heel je hart. We komen er zo meteen nog even op. En Paulus, in het vervolg van het grote verbod, die schrijft aan de gemeente van Colossenzen daarover, wat dat kan betekenen. Wat dat... En laten we daar een stuk met elkaar lezen. Colossenzen 2 staat daar vanaf vers 8. Later besloten, nou toch maar lezen vanaf vers 6. En luister wat dat betekent. Als je God met heel je hart, ziel en verstand lief hebt. De oproep van Paulus. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede. En laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd. En zich richten op de machten van de wereld. En niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, met Christus, het hoofd van alle machten en krachten, bent u ook van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden. Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus. Door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Toen hij al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksel. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, Christus, van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden doet groeien. Tot zover. Laten we zingen over die vrede van Christus in onze harten. Hij leeft in ons, lezen wij. En dat is het lied van de maand februari. Laat uw vrede heersen in mijn hart. Verlangen naar die vrede. We kunnen het u niet vaak genoeg vragen. Uw vrede in onze harten. Uw aanwezigheid in onze levens. En we zijn u zo dankbaar. Op de 8e dag na Pasen vieren wij opnieuw het feest van de opstanding hier in de gemeente. Weer een zondagmorgen. Weer een nieuwe dag. En dat alleen maar omdat u dat voor ons hebt gedaan. Vader, uw Zoon gezonden. Heer Jezus, u bent gegaan voor ons. Wij danken u. En we staan op het punt om onze Bijbels te openen en opnieuw uw woord te lezen en daarover na te denken. Wat het in zijn betekenis voor onze levens. In deze samenkomst. Wij vragen u, zoals we hier zitten, maak ons toegankelijk voor de boodschap. Wij vragen u dat ook als we thuis meeluisteren. Want u weet precies wat er in ons omgaat. En u weet dat dat wilde vreugde kan zijn, wilde blijdschap over iets prachtigs dat we meemaken. U weet dat het diepe zorgen kunnen zijn over dingen die ineens zichtbaar zijn geworden in onze leven. U weet hoe verschillend onze levens zijn. En Heere, wilt u geven dat die emoties, het luisteren naar uw woorden niet in de weg staan. Maar Heere, dat we vrede vinden in uw woord. En wij bidden u ook of u ons wilt helpen toegankelijk te zijn voor uw boodschap. Of u de Satan geen kans wil geven in alle verleiding en alle afleiding. En maak onze harten als vruchtbare grond waarin uw woord wortel schiet en opgroeit en vrucht draagt. Dat bidden wij u. En zie onze zonde niet aan. Ze is er wel, dat moeten we u beleiden. En van ieder van ons weet u het ook. Maar zie het niet aan, om Jezus wil niet, onze opgestane Heer. Vergeef ze ons om hem. Wij hebben geen verontschuldiging, wel schuld voor u. En wij bidden u om de vergeving vanwege Jezus Christus. En we leggen onze schuld en onze zonde voor uw troon neer, vlak bij het kruis van Christus. En we bidden u om uw zegen. Uw zegen in deze dienst. De zegen van uw woord. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Straks, na bijbellezing en preek, dan zingen we een nieuw gezang voor God. En dat is gezang 225. En nu lezen we eerst de tekst die ik vanmorgen als uitgangspunt heb genomen. Ik leg het zo wel even uit hoe ik eraan kom. Een tekst die mij als het ware is aangereikt. En hij staat in Marcus 2. We gaan dus in één keer helemaal terug in de geschiedenis van het leven van de Heer Jezus. Marcus 2, een kort gedeelte. Vers 23 tot en met 28. Eens liep hij, de Heer Jezus, op een sabbat tussen de korenvelden door. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Wacht even, nou ben ik... Nog eens een keer. Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. Kijk eens, zeiden de fariseeën tegen hem. Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag? Maar hij antwoordde. Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrekleden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen. Abiathar was toen hoge priester en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe, de Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de Sabbat. Tot zover. Broers en zusters in Jezus Christus, in de afgelopen periode van 40 dagen, de lijdenstijd, heb ik iedere dag een stuk uit een boek speciaal voor die tijd gelezen. Iedere dag een klein stuk. Lent heette dat boek. En dat is een Engelse naam, dat is een Engels boek, voor de vastentijd, voor die 40 dagen tijd. Wel mooi. Daar kwam ik achter. Je hoort er ons woord lente in. En dat zit er ook echt in. Het heeft eigenlijk de betekenis de tijd waarin de dagen lengen. En dat vind ik wel heel mooi in verband met Pasen. Dat het steeds lichter wordt. Hoe dichter je naar Pasen toe komt. Samen met de schrijver ervan, Tom Wright, reisde ik de afgelopen 40 dagen met de Heer Jezus mee. Zoals het in het boek Marcus beschreven staat. En dan denk je op Paaszondag. En ik heb op Paaszondag het laatste gelezen, dacht je, maar ik zag al een tijdje eerder gebeuren. Hé, wat gebeurt hier nu? Het boek gaat verder. Paasmaandag, paasdinsdag, paaswoensdag, tot en met zaterdag aan toe. En in die laatste bijdrage kijkt de schrijver nog eens terug op het onderwijs van de Heer Jezus. Hij is opgestaan en wat had hij ook alweer gezegd? En zo gaat hij een heel aantal dingen uit het evangelie weer langs. We lezen bijvoorbeeld over het kleine mosterdzaadje als voorbeeld van een zo snel groeiend koninkrijk van God en zo onverwacht groot. Ja, daar kun je iets van begrijpen. Na de opstanding van de Heer Jezus, je leest over het grote gebod, wat wij ook net gehoord hebben, en dat het nu mogelijk is voor iedereen om daaraan te beginnen. God liefhebben met je hele hart, ziel en verstand en al je kracht. En je naast als jezelf. En dat zien we dan gelijk zichtbaar worden in de 100% liefde. Die de weduwe, die haar complete kapitaal in de, zouden wij zeggen, collectezak doet. 2 muntjes, het was niet veel, maar het was alles wat ze had. 100% liefde. En we lezen, en dat was op Paasdinsdag, Dat stuk wat wij net gelezen hebben op een sabbat, dat zijn discipelen van de Heer Jezus van het graan aten. Toen dacht ik, hè? Waarom deze gebeurtenis? Zit daar dan ook nog een les voor ons in? Iets wat we mee kunnen nemen? Het is toch uit de tijd dat de Heer Jezus zichzelf bekend maakte aan zijn volk. En dus ging hij wel op de grens lopen. Maar is dit ook belangrijk voor ons? Ja, dat is eigenlijk de vraag. En om die vraag te kunnen beantwoorden, moet ik een stapje vooruit zetten naar die sabbat. Want dit gebeurt allemaal op een sabbat. Ja, en het is een rare sabbat die hier beschreven wordt. En dat hebben wij niet direct door, denk ik. Wij hebben natuurlijk wel een idee van de sabbat. Dan denken we terug misschien aan vroeger, aan onze zondagen die toen, denk ik, nog veel stiller waren dan nu. Ook in onze eigen levens. Je deed eigenlijk zo weinig mogelijk. Zo ben ik opgegroeid. Zo weinig mogelijk. En dat klopt wel met de sabbat in Israël. Dat was daar ook zo. En dus nog zo met de sabbat in Israël. Tenminste de mensen die de sabbat gehoorzamen. Die volgen, het sabbatsgebod volgen. Dan in Israël merk je dat de liften springen op automatisch. Je doet zo weinig mogelijk. Je maakt ook het eten niet op de dag zelf. Dan maak je een dag van tevoren, warm je alleen maar op. En als je het helemaal goed doet, dan vraag je de buurman, die geen Jood is, om het gas aan te steken. Zo weinig. En er zit eerbied achter. En moet je even voorstellen, waar wij nou net mee begonnen, dat we op die dag de Heer Jezus treffen op doorreis door de velden. En dat staat er. Dat woord staat er. Er staat niet, het is een zondagse of een sabbatswandeling na het eten of zo. Dat denk je. Maar dat is hij niet. Hij is op doorreis. En hij gaat door het veld. Dat is gek. Want een Jood mocht op sabbat niet verder dan een sabbatsreis lopen. En dat is ongeveer 1200 meter. Dan kom je niet zo ver. En waarom gaat hij nou door het veld? Alle wegen liepen in die tijd, zoals bij ons vroeger ook, door de dorpen. Al die wegen liepen via de dorp. Het zou wel eens kunnen, opperde iemand bij de uitleg van deze tekst, dat de Heer Jezus door de velden ging omdat hij even niet door de dorpen wilde. Want dan kwam hij in het dorp en dan, in de meeste dorpen hadden ze de sabbatsgrens uitgezet met stenen of met vlaggen. Dan wist iedereen, hoef je niet altijd te tellen, van oh, 1200 meter, hoeveel is dat? Heb ik dat al gelopen? Maar dan wist je dat gewoon. Oh, tot zover, niet verder. Dan moet ik weer terug. En dat wilde hij kennelijk niet. En daarom gaat hij door langs de paadjes, langs de velden, om de dorpen heen. En dan gaan zijn discipelen, daar lezen we het van, oh, nog eens het veld in om aren te plukken en iets te eten te hebben. Nou, zo kon je dat eten, de graankorrels. En dat doet een Jood op sabbat gewoon niet. Ik bedoel, dat vinden wij misschien allemaal niet zo heel wereldschokkend, maar dat deed je gewoon niet. En waarom doen zij dat dan wel? De Heer Jezus en zijn discipelen. Dit is geen zelfbedachte regel. Dit is echt de wet van God. Het vierde gebod, zoals wij het kennen. Onderhoud de sabbatdag. Op zijn strengste uitgelegd, dat kan zijn. Maar het is wel het vierde gebod. Niet uitzonderlijk. En al heel lang en heel breed gedragen op die manier tot op de dag van vandaag. In Numeri, dat kun je nog eens nalezen, krijgt iemand zelfs de doodstraf, dat is nog in de woestijn, omdat hij hout sprokkelde op de sabbat. Dat is niet de bedoeling. Echt niet. En dat gebeurde niet de hele tijd, maar de toon was wel gezet. Dit doe je niet. En dan kun je nog een vraag stellen. Waarom doet de Heer Jezus dit als het ware voor de camera's? Want de fariseeën stonden te kijken. Hij had al lang de aandacht van hen getrokken. Dus hielden hem een beetje in de gaten. En ja, hij gaat als het ware recht voor de camera staan. Kijk eens. En natuurlijk vinden zij er iets van. Want de fariseeën die waren door niemand aangesteld hoor. Maar ze hadden zichzelf benoemd wel als hoeders van de wet. En ja, ze liepen dus ook in de samenleving rond en spraken mensen daarop aan. Dus ook de Heer Jezus, die kennelijk alweer aandacht trekt. Van hey, wat doet u nu? Wat doen uw leerlingen? Beetje zoals paparazzi tegenwoordig. Waren er ook wel sommigen tussen natuurlijk. De roddelsjournalisten die nou net die ene foto wilden maken om iemand even in verlegenheid te brengen. Zulke liepen er ook tussen. En je vraagt je af, waarom doet de Heer Jezus dit zo? Waren onze leerlingen dit, ook Joodse mannen, waren kennelijk ook al overtuigd. We lopen verder achter de Heer Jezus aan, door dat korenveld. We komen bij een volgende stap. Je hebt geen wegwijzer meer nodig als je bent waar je wezen moet. Denken jullie misschien, waar gaat het nu ineens over? Maar die is even belangrijk om het te begrijpen. Je hebt geen wegwijzer meer nodig als je bent waar je wezen moet. Dus als je eenmaal, zeg maar, ik moet dan in Barneveld wezen. Niet iedereen hier zal het mee eens zijn, maar goed. Als je eenmaal in Barneveld bent, dan hoef ik geen wegwijzer ANWB-bord naar Barneveld meer. En dan moet je je voorstellen dat de Sabbat was een soort wekelijkse wegwijzer. Net zoiets. Een wegwijzer naar het Koninkrijk van God. In dat Koninkrijk is de schepping af. Compleet, heel goed ook. In dat Koninkrijk, eenmaal voor altijd gevestigd, is er ook geen slavernij meer, maar vrijheid van werk. Rust. Niet langer slaaf van mensen, niet van de omstandigheden. En ook niet, en dat is de verdieping die de Heer Jezus erin brengt, niet langer slaaf van de zonde. Niet van ziekte en dood ook. Er is vrede in het Koninkrijk. En vrede op een manier zoals zij dat niet kenden en als wij het, zoals wij het ook nog niet kennen. Alleen maar bij benadering. En wanneer komt dat dan? Wanneer komt dat Koninkrijk? Met de koning, de Messias. Met de komst van de Messias komt dat Koninkrijk aan. Jezus is dat. Die verwachte Messias. Heel druk met het brengen van het Koninkrijk. Kijk de evangelie er maar eens op na. Zijn belangrijkste boodschap is: het Koninkrijk is er bijna. En nu loopt hij daar op Sabbat. En hij is de vervulling van de Sabbat. Waar de Sabbat het symbool van was, van het Koninkrijk, dat is Jezus. Hij is de lopende, rondwandelende vrede. Daarom is hij druk op Sabbat. En als hij klaar is met zijn werk, is de Sabbat niet meer nodig namelijk. Want het was een wegwijzer. Hier is dus sprake van een uitzonderingssituatie. Dit kon niet iedere Jood uit die tijd zeggen van ik ga dit zo doen als de Heer Jezus het doet. Maar de Heer Jezus kon dit zeggen. En zijn leerlingen ook. We gaan een nieuwe tijd. En er is een nieuwe tijd aangebroken. En die is met mij aangebroken. Hier kom ik aan. Kijk me lopen. Zelfs op de Sabbat. En hij beroept zich op een andere uitzonderingssituatie uit de geschiedenis. Hij zegt, was ook koning David niet? Nou, je voelt het, hè, als de Heer Jezus dat zegt. Als hij koning David noemt, dan is hij dus net zoals koning David. Zou je kunnen zeggen. En wat deed koning David dan? Toen hij al wel gezalfd was, dus wij zouden hem maar nog niet gekroond, dus wij zouden hem nog geen koning noemen eigenlijk. Want Saul was nog de officiële koning. Wel gezalfd, niet gekroond, is hij op vlucht voor zijn rivaal, koning Saul. En komt hij bij de tabernakel. En hij krijgt de eten van de toonbrood. Dat is heilig brood. En ja, waarschijnlijk van de gewisselde toonbroden. Die lagen dan in de tabernakel voor de Heer. En werden één keer in de zeven dagen gewisseld. Maar hij krijgt ervan. En het was voor de priesters bestemd. De Heer Jezus noemt het zelf. Maar dit is een uitzonderingssituatie. Want dit is de gezalfde van de Heere. En hij moet eten. Nood breekt wet op de Sabbat. En dus krijgt hij te eten. En dit is een levensreddende daad voor de gezalfde van de Heere. Voel je nou wat de Heer Jezus hier zegt? Als hij naar dat voorbeeld verwijst, dan zegt hij meer dan David, ben ik hier de aangewezen koning, gezalfd, maar nog altijd niet erkend. Aangewezen, maar nog niet gekroond, officieel. En ook voor hem is het nood breekt wet. Maar hij is bezig met een levensredend werk. Hij brengt de Sabbat tot zijn doel. Hij is de brenger van echte rust. En dat is het doel van de Sabbat. Die echte rust. En dan komt die titel er ook nog in mee. Die geeft, dat is een titel die Daniel voor het eerst noemt. Daniel 7. De mensenzoon. En dat is ook in de geschriften van Daniel, is dat de verwachte Messias die komt. De boodschap is duidelijk. De Heer Jezus maakt met zijn daden en met zijn woorden duidelijk: ik ben jullie Messias gekomen om de rust van het Koninkrijk te brengen. En daar ben ik druk mee. Ook op Sabbat. Jezus is Heer. Dat is de boodschap. En dan vragen jullie je misschien af. Waar heeft het ons dan nu te zeggen? Want het is toch echt een boodschap voor het Israël van die tijd. Jullie Messias is gekomen. Ja, kom ik bij een ander woord. Traditie. Het woord traditie staat bij ons vaak voor het bekende en vertrouwde. Waaraan we allemaal gewend zijn. En je zou kunnen zeggen, dat was Sabbat voor het Joodse volk. Traditie. Bekend, vertrouwd. En dan komt de Heer Jezus naar binnen wandelen. En die zet die Sabbatstraditie compleet op de kop. En dat maakt een diepe indruk. En je kunt het de andere, zijn Joodse tijdgenoten, niet kwalijk nemen. Dat ze dit niet begrepen. Dat ze van schrikken. Dit hadden ze niet verwacht. Voor hen was de Sabbatsviering zo gewoon geworden. Van generatie op generatie. Dat blijft voor altijd. Denken ze. Daaraan kun je zien dat ik bij het volk van God hoor. Dat ik de Sabbat vier. Dat hoort bij mij. Zoals wij wel een beetje kunnen zeggen. Nou, dat wij de zondag vieren. Dat is typisch voor ons christenen. Als je dat niet meer doet. Nou ja. Het is je identiteit. En zo wordt traditie in ons spraakgebruik vaak een beetje in de tijd gestolde gewoonte. Goed. Maar het hoort zo. En dan komt de Heer Jezus langs die Sabbat in Israël. En dan herinnert hij Israël eraan. Hé, we zijn nog niet op onze bestemming aangekomen. Jullie zijn nog niet in het koninkrijk. Dat gaat nog komen. Daar ben ik druk mee. Het beloofde land moet nog komen. En hij vraagt haar, kom achter mij aan opnieuw in beweging naar de echte rust. De echte Sabbatsrust. Dat vinden ze moeilijk. Dat is anders dan ze gewend zijn. En je merkt ook het verzet. Ja maar, zeg er wat van tegen uw leerlingen. Dit kan niet. Ze moeten de Heer Jezus leren accepteren als hun Messias. Alleen wie dat kan, die kan hem volgen. En je ziet het eigenlijk twee groepen mensen zijn. Je ziet de fariseeën echt pal staan en zeggen, nee, stop. Maar je ziet de leerlingen van de Heer Jezus, de discipelen, ook allemaal jonge Joodse mannen. Die zien het wel doen. Die reizen met hem mee op Sabbat, dan gaan de velden in. En hebben het kennelijk van hem geleerd. En dat was voor hen een hele stap. Om dat te doen. En dat is voor ons ook steeds weer zo. Voor ons christenen. Leerlingen van de zoveelste generatie. Paulus stelt dit aan de orde in de brief aan de Colossenzen die we zo net gelezen hebben. En hij brengt het nog eens kernachtig onder woorden. Hij schrijft daar, laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten of drinken, het vieren van feestdagen, nieuwe maan of sabbat. Dat alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Dat alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. We weten allemaal wat een schaduw is. Door licht geworpen afbeelding op de grond. Ik zie mijn eigen schaduw nu. Maar het echte is niet die schaduw, maar dat ben ik. Sabbat was een schaduw van het echte. Was niet de werkelijkheid zelf. Sabbat was de schaduw van een bevrijding, van een vrede die nog te verwachten was. En natuurlijk ga je in de loop van de tijd de Sabbat als het zien. Maar het is het bord dat naar de toekomst wijst. En in de tijd gestolde gewoonte. En dat noem je dan traditie. Maar het woord traditie komt uit het Latijn. Van een werkwoord. En dat werkwoord betekent gewoon doorgeven. Ik geef het aan jou door. Het is een heel bewegelijk woord. Traditie vraagt erom om opnieuw doorgegeven te worden. En wat geef je dan door? Van de ene op de andere generatie. Van oud op jong. Ouderen, wat geef je dan door? Aan de volgende generatie. Ouders, wat geef je door? Wat is nu het wezenlijk? Wat je doorgeeft aan hen. Is het de verpakking? Of moet je nog meer op de inhoud letten? Is het symbool? Of of de werkelijkheid? Is het de schaduw? Of is het het origineel? De inhoud van de Sabbat was de verwachting van onze Heer Jezus Christus. Hij komt, in de vrede van zijn rijk komt, in de rust van zijn rijk komt. Waakt, jullie Messias komt. Als de Heer zijn Joodse tijdgenoten daaraan herinnert, dan stijgen ze. En dat is te begrijpen. Ze waren gewend geraakt aan die schaduw. En als de werkelijkheid dan voor je staat, dan moet je knipperen met je ogen van het felle licht. Dan kun je dat maar moeilijk accepteren. Dat is voor ons niet anders. Broers en zussen, steeds weer, en daarom schrijft Paulus die brief aan de Colossenzen, steeds weer stollen onze christelijke en kerkelijke gewoonten in dierbare gewoonten. Ik denk dat dat zo is. En het kan zomaar zijn dat na een tijd de Heer Jezus weer voorbij komt in ons leven en zegt, volgen jullie mij nog? Kom je met me mee? We leven, hè, we gaan verder op het pad, de toekomst in. Ga je met mij mee de toekomst in? En snap je waarom het gaat? En dat is een belangrijke opdracht na Pasen. Broers en zussen, de Heer Jezus is opgestaan. Hij verwacht dat wij opstaan in een nieuw leven. We hebben net gezien de bol en de bloem. Dit is het nog niet. Wij hebben veel meer te verwachten. Willen wij met hem mee onderweg? Willen wij met hem mee vormgeven aan dat nieuwe koninkrijk? Dat is een vraag. En hoe doen we dat dan? En wat zijn belangrijke dingen? En wat is nou het wezenlijke? En wat is de bijzaak? Het zijn belangrijke vragen van ons. En dat betekent dus, we hebben nou de 40 dagen tijd gehad. We hebben op een prachtige manier Pasen gevierd met elkaar. En nu gaan we op de 8e zondag weer verder. Je zou kunnen zeggen, het is weer Lent. Maar nou is het grote verwachten. De grote tijd. Langer dan 40 dagen. Het wachten op het Koninkrijk van God. Zoals je geloofsleven na het doen van belijdenis nog niet tot zijn doel is gekomen. Geloof moet geleefd worden. De betekenis, zo moet de betekenis van Pasen ook weer zichtbaar worden in het leven van elke dag. Deze hele periode na Pasen. We gaan verder. Wij zijn net zulke mensen als alle andere mensen in de geschiedenis. De Joden van toen, de christenen van vroeger en ook wij weer. We hebben zo onze gewoontes en we kunnen zomaar weer de gewoontes voor de werkelijkheid gaan aanzien. Onze kleding waarin we naar de kerk gaan, ach, dat speelt niet meer zo onder ons. De liederen die we zingen, de manier waarop de diensten in elkaar steken. Noem maar, maak maar een hele lange lijst. Allemaal van die dingen die wij zo hebben en waar, die ons dierbaar zijn. Dat is niet raar. We zijn mensen, we wennen aan dingen, vinden we belangrijk. Maar laten we ons blijven realiseren met deze boodschap uit Marcus 2, dat al onze geloofsgewoonten middelen zijn tot een hoger doel. Het volgen van onze Heer Jezus Christus. Dat is de hoofdzaak. Daar gaat het om. En ik denk dat je in iedere tijd je als christen gezamenlijk weer afvraagt, hoe kunnen wij dat het beste doen? Want we zijn nog niet bij ons doel aangekomen. Het koninkrijk is in wording. En wij worden verwacht achter de Heer aan te gaan in de richting van de voltooiing van zijn koninkrijk. En ook deze zondag komt u ons leven binnenwandelen. Vraagt ons, volg mij naar de toekomst. Blijf niet zitten, loop met mij mee. Blijf niet achter, want dan raak je mij kwijt. En kom je nooit in het koninkrijk. De Heer Jezus Christus is de werkelijkheid, broers en zussen. Vraag jezelf af in de periode na Pasen, volg ik hem? Zijn wij op weg naar de toekomst? Wat geef ik door? Wat leef ik voor? En dat is denk ik een belangrijke vraag om mee te nemen bij alles wat we ondernemen. Gaan we nog in de richting van het koninkrijk? Volgen we de Heer Jezus nog? Dat is vandaag voor ons net zo belangrijk als het toen ook was. Christus is de werkelijkheid en al het andere is bijzaak. En de reis naar het Koninkrijk van God wordt nog steeds vervolgd. Amen. willen met elkaar bidden. En een aantal bijzonderheden in dit gebed van vanmorgen. Allereerst onze zuster Ida de Boer. Is geopereerd aan haar hart, zoals jullie allemaal weten. Ze is inmiddels al naar Amersfoort verhuisd en hoopt morgen naar Norschoten, het verpleeghuis, te gaan om daar zeker nog 3 weken verder te herstellen. Maar het gaat goed en ze is monter. En daar zijn we dankbaar voor. Daar willen we de Heer voor danken en bidden. We hoorden afgelopen zondag dat Evert Bouwman een moeilijk bericht heeft gekregen. Het is zorgelijk en dat blijkt ook uit het vervolg in deze week. Er is nog meer gevonden en het moet heel snel behandeld worden. Dat geeft zorg. En morgen start de eerste van 4 chemokuren. En we willen bidden samen met familie Bouwman, met Evert en Eefje en hun kinderen, om kracht, moed en bescherming. Irene Terpstra, en een aantal van jullie zullen dat meegekregen hebben, heeft last van, ja, moet je zeggen, een hele zware vormen van allergie. Is al verschillende keren met spoed naar het ziekenhuis gebracht, 2 weken geleden alweer. Dat gebeurt dan zo ineens. En het goede in alles is dat ze sneller lijkt te herstellen dan eerder, dus dat de behandeling die is ingezet aanslaat. Het moeilijke is nog steeds dat dit soort dingen gebeuren en dan op dat moment ook heel levensbedreigend zijn. Dat is heel moeilijk voor Erik, Irene en ook voor hun kinderen. En daar willen we ook voor bidden. Mark Lagerwerf is al een hele tijd geleden aan zijn voet geopereerd. En het leek allemaal goed te gaan. Het ging toch weer pijn doen. En afgelopen week kwam hij weer in het gips. En moet weer voor 5 weken verder. En dat is ook een verhaal wat maar doorgaat. Wat heel veel pijn en moeite en hindernissen geven. We willen ook om moed en kracht en genezing bidden. En Klaus Hel die gaat morgen met de Havenkerk in Den Haag meewerken. En aan een project, een sportproject. En we willen ook zegen vragen voor dat project en voor Klaus Hel daarin. En ook om bemoediging. Havenkerk is in Den Haag. Project in de Schillerswijk. En wij willen natuurlijk danken en bidden voor onze koning en koningin en hun kinderen. Zullen wij samen bidden? Vader in de hemel, wij zijn u zo dankbaar voor de komst van onze Heer Jezus Christus, voor zijn lijden, voor zijn sterven en de diepe boodschap voor ons. Niet alleen van alle schuld, maar juist ook van de verlossing daarvan. En zijn opstanding, zijn overwinning over de dood. Alles voor ons. Wat zegent u ons daarmee, Vader? Wat zegent u ons daarmee, Heer? Wij danken u dat u zoveel aandacht aan ons geeft via uw woord. En ons steeds meer wil maken leerlingen van u die hun hele leven op de manier van het koninkrijk leven. Heer, leer ons te onderscheiden waarop het aankomt. Steeds te zien waarom het gaat. En Heer, leer ons er samen naar te zoeken. Het is altijd niet zo eenvoudig. Maar we willen u volgen. Wilt u ons duidelijk maken waar langs uw weg loopt? Alsjeblieft. Daar bidden wij u om. We bidden u ook of u ons wilt beschermen tegen onszelf en tegen de andere vrede die wij soms in de veiligheid van het bekende zoeken. Of u ons wilt helpen als kleine mensen om soms gewoon een stap vooruit te zetten in het voor ons onbekende, maar in uw wereld achter u aan. U weet dat wij dat angstig vinden. Help ons daarbij, Heren, dat we u niet uit beeld verliezen en dingen om de dingen gaan doen. En niet meer om u. Help ons dat te zien. Help ons er ook altijd over in gesprek te kunnen zijn met elkaar. Te zoeken naar uw weg naar het koninkrijk. En help ons mee te lopen. Vul ons met uw geest. Maak ons sterk en moedig. En vol overtuiging. En vol van uw opstandingskracht. Dat bidden wij ook. We weten dat we dit niet allemaal zelf hoeven op te brengen. Maar dat u ons alles wilt geven dat we nodig hebben. Heren, help ons dat van u te vragen. We bidden u. Heren, maak ons mensen naar uw plan. En geef dat er van ons ook een boodschap uitgaat. We bidden u ook voor de predikantenopleiding of u die wilt zegenen. Daaraan geven wij vandaag. We willen u vragen of u steeds weer mensen, jonge mensen wilt roepen om zo'n niet alleen die opleiding te doen, maar ook als, als toekomstige predikanten in uw gemeentes. We hebben ze nodig, heren. En wilt u ook de opleiding alles geven wat ze daarvoor nodig hebben. Uw zegen en ook alle materiële middelen. Wij bidden u voor hen. We zijn u ook dankbaar. We zijn u dankbaar voor ieder de boer. Voor, het was zo ernstig, maar alle goede berichten die we nu horen. Vooral goede berichten. We zien dat als een geschenk uit uw hand. We bidden u of u haar nabij wilt zijn en haar heren beterschap wil geven. We dragen haar aan u op. Wij bidden u voor onze... Wij vertrouwen ze aan u toe, want voor ons zijn ze te groot. U bent de Heer van dood en leven. Geef moed, geef kracht, geef bescherming. Heren, geef ook genezing. En wees even nabij in alles wat hij moet ondergaan. Maar ook Eefje en de kinderen die dat van een afstandje moeten aanzien. Geef hen de moed en de kracht die ze zo nodig hebben. En Heren, bemoedig met uw aanwezigheid. Wij bidden het u. Wij bidden u voor Irene Terpstra. Voor Erik en voor Sven, Rens, Justin, Marijn en Marit. Zoveel onzekerheid, zoveel schrik ook in hun levens. We danken u dat het weer goed ging. En we bidden u ook voor hen om moed en kracht en bescherming. Heren, zowel in de geest als in het lichaam. Bidden wij u ook voor Evert en Eefje. De kracht van binnen ook. Uw aanwezigheid. We bidden u ook voor Mark. Lagerwerf. Heer, wilt u hem helpen de teleurstelling te kunnen verwerpen. En wilt u Mark en Christel en hun kinderen de kracht geven om dit ook weer mee te nemen. Het duurt al zo lang. Moed, kracht en genezing, dat vragen we u. Omdat we weten dat u het geeft. En u geeft ook alles wat voor onderweg nodig is. En daarom bidden we u ook. En we bidden u voor Klaus Hel. Morgen begint het project. En Heer, we willen zo graag andere mensen daarmee bereiken in Den Haag. Klaus Hel gaat eraan meewerken. Wilt u hem geven wat hij nodig heeft? Ook in zijn eigen dingen waarmee hij worstelt. Heer, dat hij ook echt daar kan zijn. En ook echt voor u aan het werk kan zijn. En dat hij anderen, Heer, kan trekken naar u toe. Misschien vertellen. Wilt u hem in de gelegenheid brengen? Wilt u hem samen met de anderen zegenen? Heren, dat bidden wij u. We danken u voor de dag. De dagen die we hadden. Afgelopen weekend. Het feest. We bidden u. Heren, voor ons koningshuis. Voor onze koning Willem-Alexander. En koningin Maxima. En hun kinderen. En hun familie. We danken u dat wij die van u gekregen hebben, wij hen van u gekregen hebben. Wij bidden u voor hen en voor de regering van ons land om uw zegen, om wijsheid van boven, om alles wat ze voor hun taak nodig hebben. Heer in de hemel, wij leven op de zondag na Pasen verder onze route achter u aan. We bidden u om uw zegen. Wilt u vandaag een dag maken waarin we de ruimte hebben om samen na te denken over die route. Heren, ook dat bidden wij u. We bidden u om een zegen voor de jeugddienst van vanavond, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Er is nu gelegenheid om in de collecte te geven, die is bestemd voor de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding. Dat is nog wel belangrijk. Ja, goed nieuws, daar wen je zomaar aan. We hebben helemaal niet gedankt voor de geboorte van Cas. En dat is terecht dat Haven dat tegen me zei. En dat zou ik nog samen met jullie willen doen. Vader in de hemel, wij waren nog niet klaar met ons gebed, ons dankgebed. En willen u van harte danken met Mark en Jolanda en Lisanne voor de geboorte van Cas. Dat alles goed is en dat er zo'n prachtig jong kereltje geboren is. En daar danken wij u voor als de gever van al het goede. En we bidden u voor hen samen ook om een zegen. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zometeen is er nog koffie en wij gaan zingen over het anker dat wij in de Heer Jezus hebben en dat is bundel 148 bij ons. U bent mijn anker. God en Vader in de hemel en de verbondenheid met de Heilige Geest voor u, voor jullie allemaal. Amen.